Goedemorgen. Voordat we overgaan naar de preek, wellicht ten overvloede, maar het kan niet genoeg gezegd worden. U krijgt straks geen preek van mij te horen. Ik ga u straks een preek voordragen die is gehouden door Dr. Fody Baugem op zondag 20 mei 2018. En ik sta hier slechts als vertaler en als degene die deze preek in het Nederlands aan u gaat proberen over te brengen. Deze preek is het derde deel in een prekenserie van Dr. Fody Baugem over The Great Doctrine of Redemption, of de grote leerstelling van de verlossing. En de eerste twee delen van deze prekenserie heb ik u ook mogen overbrengen. Het eerste deel was, of had het thema, bent u een christen? En het tweede deel had als thema de zondigheid van de mens. En vandaag volgt het derde deel. En dat heeft als thema rechtvaardiging door geloof. Vanuit Romeinen hoofdstuk 3, de versen 19 tot en met 26. En zo de Heere wil, volgen er hierna nog in ieder geval drie delen uit deze prekenserie met de volgende thema's. Het vierde deel, de vergeten leerstelling van adoptie, the forgotten doctrine of adoption, vanuit Romeinen hoofdstuk 8, vers 12 tot en met 17. Als vijfde deel, als thema heiligmaking, sanctification, vanuit Efeze hoofdstuk 2, vers 10. En als zesde deel, verheerlijking, glorification, vanuit Romeinen hoofdstuk 8, versen 26 tot en met 30. De preek die u zo meteen te horen krijgt, werd zoals gezegd gehouden op zondag 20 mei 2018... En dat was in de Kabuata Baptist Church in Lusaka, Zambia. Dat is de gemeente waar Conrad Mbewe de voorganger is. En als laatste, voordat we overgaan naar de preek, voor de gasten hier in ons midden en voor mensen die misschien via YouTube kijken of daaraan herinnerd moeten worden, wie is Dr. Fody Baugem? Dr. Fody Baugem is een echtgenoot, een vader, een opa, een voormalig voorganger. Hij is kerkplanter, hij is een auteur van vele boeken en hij is een professor. Hij is geboren op 11 maart 1969 en hij is opgegroeid in Los Angeles. En hij werd opgevoed door zijn alleenstaande, destijds boeddhistische tienermoeder. Zij was 18, net 18 toen hij geboren werd. Fody hoorde het evangelie pas voor het eerst toen hij al op de universiteit zat en hij kwam als jongvolwassene tot bekering. Hij is getrouwd met Bridget, ze hebben 9 kinderen, 3 kleinkinderen. En in 2015, 8 jaar geleden, is Fody Baugem met een groot deel van zijn gezin, met de jongste 7 kinderen, verhuisd naar Zambia. En daar is hij nu nog steeds het hoofd van de ACU, de African Christian University. En ik hoop en bid dat deze preek tot rijke zegen en tot opbouw van uw geestelijk leven zal zijn. Ik denk zelf dat dit onderwijs goud waard is. En ik zou het niet beter kunnen zeggen dan hoe Dr. Baugem het heeft verwoord. En mocht het zo zijn tijdens de preek, als ik een kleine verduidelijking of toevoeging wil geven, dan zal ik dat doen met de woorden voetnoot. Dan komt er een opmerking en dan einde voetnoot. Maar we gaan over naar de preek. Open uw Bijbel alstublieft bij Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Wij gaan verder met het onderzoeken van de grote leerstelling van redding. The Great Doctrine of Salvation. En we gaan ook verder met het onderzoeken van de, als we het zo mogen noemen, de subdoctrines van redding. We hebben al gekeken naar de doctrine of de leerstelling van de zonde, de val van de mens. We hebben gekeken naar total depravity, de verdorvenheid van de mens. We hebben gekeken naar het eeuwige verbond tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Dat is het verbond van verlossing, voor de grondlegging van de wereld. En tot dusverre hebben we de schuld van de mens en de noodzaak voor een redder kunnen herkennen. Vandaag gaan we als het ware de hoek om en kijken we naar rechtvaardiging en verzoening. Vandaag kijken we naar het antwoord op de vraag. En als u het zich herinnert, we zijn begonnen met die twee vragen. Vraag 1 was, bent u een christen? We hebben het gehad over het feit dat de meeste mensen om ons heen hierop bevestigend zullen antwoorden. Maar de problemen die beginnen bij die tweede vraag. En die tweede vraag is, hoe weet u dat dat zo is? Hoe weet u dat? En voor de meeste mensen is het zo dat ze daar bij die tweede vraag beginnen te struikelen. Daar beginnen we antwoorden te geven die niet overeenkomen met de grote doctrines van redding die we in de Bijbel vinden. Vandaag kijken we naar het juiste antwoord op die vraag. Het enige juiste antwoord op die vraag. Dus nogmaals, Romeinen hoofdstuk 3. Laten we daarin een klein stukje teruggaan. We hebben eerder al gekeken naar de versen 9 tot en met 18, maar we lezen deze opnieuw, voordat we ons tekstgedeelte van vandaag met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 3, we beginnen bij vers 9. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist Jood en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Dit is een heel belangrijk punt en daar komen we straks nog op terug. Maar onthoud wat Paulus hier in het Bijbelboek Romeinen heeft gedaan. Hij heeft eerst beargumenteerd dat de heidenen schuldig zijn. En daarna ook dat de Joden schuldig zijn. En Paulus heeft dat alles samengevat met de schuld van alle mensen. Of ze nou Jood of heiden zijn. Gaan verder, vers 10. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En dan volgt er een transitie, een overgang. Vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dit is de kern van de zaak. Niemand zal gerechtvaardigd worden uit werken van de wet. De wet brengt kennis over de zonde, maar biedt geen genezing voor onze zonde. Amen. Er moet dus iets anders zijn. Vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Amen. Rechtvaardiging door geloof. Dit is de kern van de zaak. Dit is wat het christendom apart zet van elke andere religie in de wereld. Van elke andere religie in de wereld, welke principes er ook onder deze religie zitten. Het maakt niet uit wie er in die religies als God wordt gezien. Het maakt niet uit hoe hun aanbidding eruit ziet. Elke andere religie in de wereld biedt eigenlijk dezelfde oplossing. En die oplossing die is als volgt. U heeft een soort bijzondere religieuze ervaring nodig. En vanaf dat moment dat u deze ervaring heeft gehad, moet u meer goede dingen dan kwade dingen doen. En dan hoopt u maar dat het goed uitpakt wanneer u sterft. Dat is in een notendop elke andere religie in de wereld. Is dat een te simplistische weergave? Slechts een heel klein beetje. Want dat is in wezen wat elke andere religie in de wereld betoogt. U heeft een religieuze ervaring nodig. En hoe dat eruit ziet, dat verschilt per religie. Het ziet er voor de hindoe anders uit dan voor de moslim, et cetera, et cetera. Maar u moet ingewijd worden. U moet een of andere religieuze ervaring hebben en dat meemaken, en dat is dan de eerste stap. En als u dan deze religieuze ervaring heeft gehad, als u ingewijd bent of toegetreden bent tot deze religie, wat doet u dan daarna? U doet meer goede dingen dan kwade dingen en u hoopt er maar het beste van wanneer u sterft. Dat is het. Dat is het. En helaas. Helaas is dit ook de theologie van veel mensen die beweren christen te zijn. Ik ben een christen. Waarom? Omdat ik ingewijd ben. Omdat ik een religieuze ervaring heb gehad. Ik heb een bepaald gebed gebeden. Ik ben door het gangpad naar voren gekomen. Ik ben ondergedompeld in water. Maar hoe weet u dan dat u naar de hemel gaat wanneer u sterft? Nou, omdat ik meer goede dingen dan slechte dingen doe. En ook al heb ik niet echt een garantie op de hemel, ik hoop er maar het beste van. Jammer genoeg is dit hoe veel mensen het christendom zien. Dit is hoe veel mensen hun leven leven als een christen. Zo noemen ze het tenminste. Maar er mist iets. Wat er mist is de grote doctrine van rechtvaardiging. Wat er mist is de centraliteit van het kruis van Christus. Wat er mist is de realiteit van het christendom. Het hart, de kern van het christendom. En ook al zijn er velen die deze kern van het christendom willen verwijderen en het vervolgens nog steeds christendom willen noemen, zonder dit is er helemaal geen christendom. Onze geloofsbelijdenis zegt het als volgt in hoofdstuk 11, paragraaf 1. Voetnoot: Dr. Vody Baugham verwijst hier naar de Baptisten geloofsbelijdenis van 1689. Einde voetnoot. Ik citeer: God rechtvaardigt vrijwillig iedereen die hij doeltreffend geroepen heeft. Hij doet dit niet door hen met rechtvaardigheid te vullen, maar door hun zonde te vergeven en hen rechtvaardig te verklaren en te aanvaarden. Hij doet dit niet door iets dat in hen of door hen is gedaan, maar om Christus wil alleen. Hij doet dit niet door het toerekenen van het geloof zelf of de daad van het geloven, of enige andere vorm van christelijke gehoorzaamheid als gerechtigheid, maar door het toerekenen van Christus actieve gehoorzaamheid aan de hele wet en van zijn passieve gehoorzaamheid in zijn dood als hun hele en enige gerechtigheid. Zij ontvangen deze gerechtigheid van Christus in vertrouwen op hem door het geloof, dat zij niet van zichzelf hebben, maar een gave van God is. Einde citaat. Dit is de doctrine van rechtvaardiging door geloof. Een aantal dingen. Als eerste: rechtvaardiging brengt de gerechtigheid die wordt geëist door de wet, maar niet gegeven kan worden door de wet. Rechtvaardiging brengt de gerechtigheid die wordt geëist door de wet, maar niet gegeven kan worden door de wet. En u ziet dit in het eerste gedeelte van onze Bijbeltekst. Romeinen 3, vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. De wet en de profeten getuigen van de gerechtigheid. Maar deze gerechtigheid is een gerechtigheid die losstaat van de wet. Het is een gerechtigheid die niet door de wet kan worden gegeven. Het is een gerechtigheid die niet door de wet kan worden bereikt. De wet kan u laten weten dat u niet rechtvaardig bent. Maar de wet kan u niet rechtvaardig maken. De wet kan u er slechts aan herinneren dat u niet in staat bent om uzelf vanuit uzelf, dus door eigen kracht, rechtvaardig te maken. En dit is de grote dwaasheid van hen die zichzelf proberen te rechtvaardigen door goed genoeg te zijn. Want u bent niet goed genoeg. Voordat iets goed is, voordat iets rechtvaardig is, moet het 1 het juiste zijn, 2 het moet op de juiste manier worden gedaan en 3 het moet worden gedaan om de juiste reden. En wat nu volgt is de grote ironie rondom zelfrechtvaardiging. De God die de wereld heeft geschapen en ons zijn volmaakte wet heeft gegeven. Hij vereist volmaakte gehoorzaamheid aan de wet. En hij eist niet alleen volmaakte gehoorzaamheid aan de wet, maar volmaakte gehoorzaamheid aan de wet tot eer en glorie van God zelf. Dat is onze motivatie. Als u uzelf probeert te rechtvaardigen door de wet te houden, dan probeert u God te beroven van zijn glorie, door te zijn wat God alleen kan zijn. U verliest nog voordat u begonnen bent. U bent niet rechtvaardig. U kunt daar vanaf hier niet komen. En dit is het grote probleem met al die andere religies in de wereld. Ten eerste, zorg dat je een religieuze ervaring hebt. Nou, oké, prima. Dat kunnen we allemaal wel voor elkaar krijgen. Ten tweede, doe vanaf nu aan meer goede dingen dan slechte dingen. Nou, dat is een probleem. Dat doe ik niet. En u doet dat ook niet. Want dit is wat ik weet over een ieder van ons gevallen mensen. Zelfs wanneer u zogenaamde goede dingen doet, dan doet u ze vaak met slechte motieven. En vervolgens, wanneer u of ik dat goede heeft gedaan, dan zijn we trots op het feit dat we het goede hebben gedaan. En nu is trots de volgende zonde die rechtgezet moet worden. Als u geen amen kunt zeggen, zeg dan maar au. Het is een eindeloze cyclus. Het brengt geen zekerheid. Het geeft u geen rust. De tekst zegt, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe kan dit? De wet getuigt ervan, omdat het ons een illustratie schenkt van de rechtvaardigheid van God. Het schenkt ons een illustratie van de rechtvaardigheid die wij niet hebben. De wet getuigt ervan, omdat de wet ons geboden geeft die ons eraan herinnert wat we niet kunnen. Sterker nog, de wet wordt samengevat in de 2 grote geboden. Wat zijn die 2 grote geboden? Nummer 1. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. U heeft dat nog geen seconde van uw leven gedaan. Amen. Dat heeft u nog nooit gedaan. Sterker nog, u kunt niet eens naar deze preek luisteren zonder dat uw gedachten zo nu en dan afdwalen naar andere zaken. Huh? Nou, zit daar niet zo van, hoe kan het nu dat hij dit weet? Kom op, zeg. U kunt zich niet eens volledig op God concentreren voor de gehele duur van 1 enkele kerkdienst. Hoe kunt u dan zeggen dat u van hem houdt met uw hele hart, met heel uw verstand, met uw gehele ziel en met heel uw kracht? U heeft dat nog nooit gedaan en u kunt dat ook niet doen. En dit is slechts een samenvatting van die eerste stenen tafel met geboden. Die eerste 4 geboden, dit is wat ze van u verlangen. En de enige manier waarop u dat kunt doen, is door te doen wat u niet eens kunt doen voor de duur van 1 enkele kerkdienst. Elke seconde, van elke minuut, van elk uur en van elke dag van uw leven. U heeft dat nog nooit gedaan en u kunt dat niet doen. En toch is dat wat de wet eist. De wet is er om u aan het volgende te herinneren. U bent schuldig. En we zijn nog niet eens bij het 2e grote gebod aanbeland. Uw naaste liefhebben als uzelf. Uw naaste liefhebben als uzelf. Moeten we het hier echt over hebben? Want als u dat eerste niet kunt doen, dat is namelijk aan God Almachtig, de schepper van het universum, de liefde schenken die hij van u eist, dan weet u dat u uw naaste niet de liefde schenkt die God van u vereist. Zelfs niet die naaste die het dichtst bij u staat. Dus ja, de wet laat ons dit zien. Maar er is een gerechtigheid zonder de wet. Nou, het is niet een gerechtigheid die niets met de wet te maken heeft. Het is een gerechtigheid zonder de wet. Het is een gerechtigheid die de wet ons niet kan geven. Het is een gerechtigheid die u en ik niet kunnen bereiken louter door middel van de wet zelf. Dat is wat er wordt bedoeld met gerechtigheid zonder de wet. Het is een gerechtigheid die zich absoluut aan de wet houdt. Amen. Maar het is zonder de wet. Daarom is rechtvaardiging door geloof alleen. Het moet wel door geloof alleen zijn. Als het gerechtigheid van God is zonder de wet, en toch zorgt het ervoor dat u zich aan de vereisten houdt, of dat u wordt vrijgemaakt van die vereisten, of dat u wordt gerechtvaardigd overeenkomstig die vereisten, dan moet het op de een of andere manier het resultaat zijn van iets dat u niet kunt doen. Want u kunt het niet zelf doen. Het volgende stuk in ons tekstgedeelte. Vers 22. In vers 22. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is... Waarom? Waarom is dit wat gerechtigheid moet zijn? Want er is geen onderscheid. Onderscheid. Waar heeft Paulus het hier over? Daar komen we straks op terug. Vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daarom moet het wel door genade zijn. Daarom moet het wel door geloof zijn. U bent geruïneerd. En de wet herinnert u eraan dat u geruïneerd, verpest bent. U bent een zondaar. De wet herinnert u eraan dat u een zondaar bent. En hoe meer u probeert om zich aan de wet te houden, des te meer wordt u eraan herinnerd dat u niet kunt voldoen aan de wet. Maar wat we soms doen, dat is het volgende. We passen de wet een klein beetje aan en veranderen de wet. En dit is waarom ik het geweldig vind dat aan Jezus die vraag wordt gesteld. Wat is het grootste gebod? Gaat hij het eerste gebod noemen? Of het vierde gebod? Of het tiende gebod? Nee, hij vat de geboden samen. Hij vat ze samen. En dat is voor de mensen die daar stonden en die zeiden... Nou, technisch gezien heb ik nog nooit iemand vermoord. En daarom heb ik het zesde gebod niet overtreden. Weet u, technisch gezien heb ik nog nooit een seksuele relatie gehad met iemand die niet al de vrouw van iemand anders is. Dus technisch gezien... Hij, dat is de Heere Jezus, hij verpulvert die gedachte. En als dat het geval is, dan moet deze gerechtigheid buiten uzelf worden bewerkstelligd. Het moet zijn, zoals Maarten Luther het noemde, een uitheemse gerechtigheid. Een alien righteousness. Een gerechtigheid die buiten uzelf ligt. En dat is precies wat we hier zien. Een universele toepassing. Tot allen en over allen die geloven. Waar heeft Paulus het precies over? Nou, als u het in perspectief plaatst met de rest wat er in de Romeinenbrief staat, dan zegt hij zowel voor de Jood als voor de heiden. En dit hier, dit is een belangrijk punt. Want dit is waar een heleboel christenen ontsporen. Onze verkeerde theologie, als het gaat om redding, die komt meestal niet als een compleet pakketje. Het begint met een aantal kleine foutjes. Maar die foutjes die hebben implicaties, die hebben gevolgen. En hier vinden we één van die fouten die christenen maken. Ze zeggen namelijk, de Joden in het Oude Testament, voordat Jezus kwam, die werden gered door het offersysteem en door zich aan de wet te houden. Maar nu dat Jezus gekomen is, worden we gered door te geloven in hem. Nieuwsflits, dat is dwaalleer. Dat is dwaalleer. Geen enkel persoon voor de komst van Christus werd gered door iets anders dan geloof. Geen enkel persoon voor de komst van Christus werd gered door het offersysteem. Geen enkel persoon voor de komst van Christus werd gered door zich zo goed mogelijk aan de wet te houden. Er is geen onderscheid. Blader alstublieft met mij mee naar het Bijbelboek Hebreeën. Geloof mij niet op mijn woord, maar blader met mij mee. Hebreeën hoofdstuk 10. En hier in Hebreeën hoofdstuk 10 heeft de auteur Leviticus hoofdstuk 16 in gedachten. En in Leviticus hoofdstuk 16 vinden we hele specifieke instructies van Mozes over de dag van verzoening. Over het offeren van een stier en het sprenkelen van bloed op het altaar. En er zijn twee bokken die worden geofferd. Net zoals de stieren om verzoening te doen. En trouwens, er moet ook verzoening voor de hoge priester zelf worden gedaan. Er moet voor hem verzoening worden gedaan, zodat die andere verzoening kan plaatsvinden. En dan is er nog die bok, de zondebok. En die hoge priester die legt zijn handen op de kop van de zondebok. En dan wordt de zondebok weggestuurd, de woestijn in. En symbolisch draagt die zondebok de zonde van het volk weg. Dus Leviticus hoofdstuk 16. Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier in gedachten heeft. Hier in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 1. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Heeft u dit begrepen? Die offers konden niemand tot volmaaktheid brengen. En Gods rechtvaardige eis is volmaaktheid. Vers 2. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Laat ik dat nogmaals lezen, vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Geen enkele Jood in het Oude Testament werd gered door het offersysteem. Geen één. Niemand werd gered door zich aan de wet te houden. Geen één. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Voor het geval dat u het gemist heeft in vers 4. Die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Vers 12. Maar deze Christus is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Rechtvaardiging is door geloof alleen. Rechtvaardiging is altijd door geloof alleen tot stand gekomen. In het Oude Testament was rechtvaardiging door geloof alleen. In het Nieuwe Testament is rechtvaardiging door geloof alleen. Wat we in het offersysteem zien is een plaatje, is een afbeelding. Een voorafschaduwing van degene die nog komen zou. Niemand werd gered door het offeren van stieren, lammeren en bokken. Ze werden gered door te geloven in het offer dat voor eens en voor altijd zou worden gebracht. Jezus Christus. De enige die onze zonde kan wegwassen. De enige. En deze ogenschijnlijk kleine fout, namelijk geloven dat er in het Oude Testament één manier was om gered te worden en een andere manier om gered te worden in het Nieuwe Testament, dat wordt uiteindelijk een zeer grote dwaling. Want uiteindelijk betekent dat het volgende. Het betekent het ontkennen van rechtvaardiging door geloof alleen. En dat is enorm. En er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat betekent dat allen op dezelfde wijze moeten worden gerechtvaardigd. Ten derde, rechtvaardiging is niet door geloof alleen, maar rechtvaardiging is ook door genade alleen. Door geloof alleen, dat betekent niet door werken van de wet. Geloof alleen, dat betekent niet door het offersysteem. Door geloof alleen. En door genade alleen. De tekst gaat verder, vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Laten we dit allemaal samenbrengen. Terug naar vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Het is zonder de wet, maar de wet en de profeten getuigen ervan. U ontvangt het niet uit de wet, maar de wet laat u zien hoe het eruit ziet. Vers 22. Namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Om niet. Footnote, de Engelse vertalingen zeggen hier as a gift. Oftewel, het is een geschenk, het is gratis. Om niet. Einde footnote. Om niet. Dat verschilt nogal met al die andere religies. Die andere religies. Zorg dat je een religieuze ervaring hebt. Doe meer goede dan slechte dingen en hoop er maar het beste van wanneer je sterft. Maar er staat hier een woord. Een woord dat we vaker hebben gehoord. Rechtvaardiging. Wat betekent dit woord? Het is eigenlijk een juridische term. Dit woord, rechtvaardiging, dat betekent niet hetzelfde als niet schuldig worden verklaard. Het plaatje is niet, u komt voor de rechter, u staat voor een heilige en rechtvaardige God, er worden argumenten ingebracht, die hamer die komt naar beneden en dan klinkt er niet schuldig. Nee, dat is niet wat rechtvaardiging is. Rechtvaardiging is eigenlijk een verklaring van gerechtigheid. U wordt bij rechtvaardiging niet door de rechter als niet schuldig verklaard. Nee, hij verklaart u onschuldig. Hij verklaart u rechtvaardig. Hij verklaart dat u op goede voet met hem staat. He declares you in right standing. En hoe ontvangt een christen dit? Door genade, door geloof in de Heere Jezus Christus. Het wordt aan ons toegerekend, geïmputeerd. Weet u het nog? In de geloofsbelijdenis hebben we gelezen over actieve en passieve gehoorzaamheid. En ik heb dit eerder gezegd. In zijn actieve gehoorzaamheid heeft Christus de hele wet gehouden. Dat konden wij niet. En juist daarom kan hij zijn gerechtigheid aan ons toekennen, imputeren. In zijn passieve gehoorzaamheid ontvangt Christus in zichzelf de straf die ons toekomt vanwege onze zondigheid. Zodat onze zondigheid aan hem wordt toegerekend, geïmputeerd. En het is vanwege deze dubbele imputatie. Onze zonde aan hem geïmputeerd en zijn rechtvaardigheid aan ons geïmputeerd, dat de rechter verklaart gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd. En vanaf hier voldoet het plaatje niet meer. Uiteindelijk schieten alle illustraties op een gegeven moment tekort. Wanneer we nadenken over deze juridische term, dan denken we eraan dat wij voor God, voor die grote rechter staan. En God kijkt naar ons. En God zegt tegen u en hij zegt tegen mij, u bent gerechtvaardigd. Nee, eigenlijk ziet het er meer als volgt uit. De Zoon staat voor de Vader. En de Zoon is rechtvaardig. Niet alleen is de Zoon rechtvaardig, hij heeft die gerechtigheid aan ons geïmputeerd en hij heeft de prijs betaald, de boete betaald die wij open hadden staan. Dus de Vader kijkt niet naar mij voor de troon, maar hij kijkt naar Christus. En omdat ik door geloof in Christus ben, wanneer Christus dan rechtvaardig wordt verklaard, wordt ook ik rechtvaardig verklaard, omdat ik in hem ben. Door zijn actieve en passieve gehoorzaamheid. Dit verschilt heel erg met wat de meesten van ons geloven. De meesten van ons hebben een meer katholiek begrip van rechtvaardiging. Als voorbeeld. Het Concilie van Trente. Sessie 6, kanon 30. Dit is wat de Rooms-katholieke doctrine leert. En ik citeer. Als iemand zegt dat nadat de genade van rechtvaardiging is ontvangen en aan iedere boetvaardige zondaar de schuld is kwijtgescholden en de schuld van eeuwige straf op zo'n manier is uitgewist dat er geen schuld van tijdelijke straf overblijft die moet worden kwijtgescholden in deze wereld of in de volgende wereld in het vage vuur voordat de toegang tot het koninkrijk van de hemel kan worden geopend, laat hem dan anathema. Anathema zijn, oftewel vervloekt zijn. Einde citaat. De doctrine van rechtvaardiging door geloof alleen en genade alleen wordt door Rome veroordeeld. Het wordt door Rome veroordeeld. Als u zegt dat het bloed van Jezus voldoende is om al uw zonden weg te wassen, dan zegt Rome dat is een vervloekte, een verdoemelijke dwaalleer. Nou, zijn we het eens met Rome of zijn we het eens met Romeinen? Ten vierde, deze rechtvaardiging is door het verzoenende werk van Christus alleen. Geloof alleen, genade alleen. Waarom? Omdat het door het verzoenende werk van Christus alleen is. We lezen verder. Door de verlossing in Christus Jezus. In hem... Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. De passieve gehoorzaamheid van Christus. Een middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. We hebben het eerder over dat woord gehad. Wat dat woord betekent is dat de toren van God wordt bevredigd. Die toren die u en ik verdienen. Dit is allesomvattend. Mark Dever schrijft het volgende. En ik citeer. Niets minder dan de essentie van het christendom staat op het spel. Historisch gezien geeft de verzoening van Christus hoop aan christenen in hun zonde en in hun lijden. Als we enige zekerheid van verlossing hebben, dan is dat vanwege de verzoening van Christus. Als we enige vreugde hebben, dan vloeit die voort uit het werk van Christus aan het kruis. De verzoening beschermt ons tegen onze natuurlijke neiging om religie te vervangen door moraliteit en Gods genade te vervangen door wetticisme. Zonder het verzoenende werk van Christus zouden we voor altijd schuldig, beschaamd en veroordeeld staan voor God. Einde citaat. Amen. Toch is dit voor velen een verachtelijke leer. Dr. Geoffrey John, werkzaam in de plaats St. Albans, is een van de hoogste geplaatste theologen in de Church of England. En hij zegt het volgende over de doctrine van Christus plaatsvervangende verzoening. Ik citeer. Hij zegt: het traditionele begrip van het kruis van Christus is niet alleen weerzinwekkend, maar ook krankzinnig. Einde citaat. Het idee dat Christus is gestorven voor de zonde. Hij vindt dat weerzinwekkend en krankzinnig. Hij zegt, ik citeer hem opnieuw, hij zegt: die uitleg van het kruis werkt gewoon niet. Hoewel het er helaas nog steeds één is die maar al te vaak wordt gepredikt. Het heeft gewoon geen zin om te praten over een vriendelijke Jezus hier beneden, die de toren sust van een nare, boze Vader God in de hemel. Christenen geloven dat Jezus de vleesgeworden God is. Zoals hij zei: wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Jezus is wat God is. Hij is degene die ons Gods natuur laat zien. En de meest fundamentele waarheid van Gods natuur is dat hij liefde is, niet toren en straf. Einde citaat. Dr. Jeffrey John verwerpt dus de doctrine van plaatsvervangende verzoening door de dood van Christus. Het christendom is daar weg, maar hij, Jeffrey John, hij draagt het gewaad, hij voert de taken uit, maar hij heeft het geloof van zijn essentie beroofd. Hij heeft het geloof van zijn essentie beroofd. En toch vinden we door de hele schrift heen, zoals Jesaja het zegt: wij alle dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat is Jesaja 53, vers 6. Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. En dit is wat Jezus in zijn eigen woorden heeft gezegd. In Marcus is wat Jezus in zijn eigen woorden heeft gezegd. En dan 2 Korinthe 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 1 Petrus 2, vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit is wat de Bijbel leert. Als u dit weerzinwekkend vindt, dan vindt u wat God over zichzelf zegt weerzinwekkend. Maar als u dit weerzinwekkend vindt, dan is dit mijn vraag: welk ander antwoord heeft u? Als er een heilige en rechtvaardige God is en wij zijn zondige mensen, welk ander antwoord heeft u dan? En vertel me niet dat God ons maar gewoon moet vergeven. U weet beter dan dat. Dat is waarom een van de eerste dingen die u heeft leren zeggen het volgende is: dat is niet eerlijk. En het kan me niet schelen welke taal u als eerste geleerd heeft. Een van de eerste dingen die u leert te zeggen in elke taal: dat is niet eerlijk. En dat is omdat er een rechtvaardigheidsgevoel in u aanwezig is. U weet dat er dingen zijn die goed zijn en dat er dingen zijn die verkeerd zijn. En u weet ook dat die dingen die verkeerd zijn rechtgezet moeten worden. Hoe kunt u dan in uw ziel weten dat dat waar is en niet geloven in de plaatsvervangende, verzoenende dood van Jezus Christus? Omdat er in uw eigen leven dingen zijn die gewoon niet eerlijk zijn. Dingen die u heeft gedaan. Dingen die u heeft gezegd. Dingen die u heeft gedacht. Hoe gaat u die zaken repareren buiten het kruis om? Het antwoord is: dat doet u niet en dat kunt u niet. Dat is waarom rechtvaardiging uiteindelijk niet alleen door geloof alleen en door genade alleen is. Door het werk aan het kruis alleen. Maar het is tot glorie van God alleen. Luister naar hoe Paulus eindigt. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Twee dingen. Het eerste is, dit geeft antwoord op de vraag die sommigen van jullie misschien al hebben gesteld. En die vraag is de volgende. Als het bloed van stieren, van lammeren en van bokken de zonde niet konden wegnemen onder het oude verbond. Hoe dan? Hoe is dat dan eerlijk? Jezus was nog niet gekomen. Hoe ontvingen zij dan vergeving? Nou, zij ontvingen vergeving door geloof in de redder die nog zou komen. Maar zelfs dan, let erop wat Paulus zegt. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden. Met andere woorden, er was vergeving vanwege geloof in de redder die nog komen zou. Maar de enige manier waarop die vergeving te rechtvaardigen is, is wanneer de redder ook daadwerkelijk komt. En hij is gekomen in de persoon van Jezus Christus. Maar er is nog een andere kwestie. En dat is het volgende. Hoe kan God aan de ene kant enerzijds rechtvaardig zijn en de zonde straffen, en anderzijds ook zondaars rechtvaardigen? Het antwoord: het kruis. Het volmaakte, zondeloze, vlekkeloze lam legt zijn leven neer om zondaren te verlossen. Hij betaalt met zijn dierbare en volmaakte bloed. En het is alsof de God van het universum tegen alle spotters zegt: is dat niet genoeg? Wat kan er nog meer zijn? Er is niets meer. Het is niet alleen genoeg, het is meer dan genoeg. En het is het enige antwoord. Hoe durven we in het licht hiervan te geloven in: heb een religieuze ervaring, doe meer goede dingen dan slechte dingen en hoop er maar het beste van wanneer u sterft? Hoe durven we? Vergeet even het vertrouwen in iemand anders dan Christus. Hoe durven wij, die de naam van Christus claimen, het evangelie te verdraaien door het in datzelfde te veranderen? We worden gered door genade alleen. Door geloof alleen. In Christus alleen. En dat tot glorie van God alleen. En als u hier vandaag bent, en u bent gekomen, en u bent gekomen vertrouwende in iets anders dan dit, dan is mijn pleidooi aan u een hele simpele. Keer u af van wat het ook maar is waar u op vertrouwde. Bekeer u van de zonde van het daarop vertrouwen en vlucht. Vlucht naar Christus. Klem u vast aan het kruis. Want dat is inderdaad uw enige hoop. Door genade alleen. Door geloof alleen. In Christus zijn volbrachte werk alleen. En voor de glorie van God alleen. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Ah, dus u zegt dat ik dan daarna op elke manier kan leven die ik maar wil. Ja, want als u wordt gered, dan verandert hij uw wil. Maar dat is de volgende preek over heiligmaking. voetnoot, dat is niet de volgende preek. Er zit nog een andere preek tussen over de vergeten doctrine van adoptie. Einde voetnoot. Voor nu gaat het over onze rechtvaardiging. Dit gaat over hoe onze harten worden veranderd, zodat onze levens worden veranderd. Rechtvaardigheid kan alleen worden gemanifesteerd wanneer het in bezit is. En het kan alleen in bezit zijn wanneer we gerechtvaardigd zijn. Door genade alleen. Door geloof alleen. In Christus alleen. En tot glorie van God alleen. Het zal absoluut veel vrucht voortbrengen. Amen. Maar voordat het vrucht kan voortbrengen, moet er gezaaid worden. En dat doen we door ons af te keren van het vertrouwen op onszelf. Door ons af te keren van de zonde. Door ons af te keren van het vertrouwen op iets of iemand anders. Door te vluchten naar Christus. Ons vast te klampen aan het kruis. Niet alsof het onze enige hoop is. Maar omdat het onze enige hoop is. Laten we bidden. Heere, schenk ons. Heere, schenk ons bekering en geloof. Schenk ons dat we ons zullen afkeren van zonde. Van onszelf en van elke plaatsvervanger. En dat we ons zullen vastklampen aan Christus en zijn volbrachte werk alleen. Want we weten inderdaad dat dit onze enige hoop is. We vragen u dit daarom in de naam van onze Heere, onze Meester, onze Redder, onze Verlosser en onze spoedig komende Koning, Jezus, die de Christus is. Amen.